Ik heb nu al 2 preken gehouden over Genesis. Ik begon met Genesis 1, hoe God de wereld bedoeld heeft, hoe God de mens bedoeld heeft, de bedoelde mens. Daarna deed ik Genesis 2, een preek over hoe God man en vrouw seksualiteit bedoeld heeft, hoe mooi hij het gemaakt heeft. Vandaag ben ik aangekomen bij Genesis 3. Het is het verhaal over het zondeval. Een heftig verhaal. Een verhaal die veel gaat over zonde. Ik heb bewust gekozen om over deze gedeelte te preken voor kerst. Juist om die vraag die ik al eerder stelde. Als Jezus het antwoord is, wat is de vraag? Kerst komt eraan. Wij geloven Jezus komt om ons te bevrijden, is gekomen om ons te bevrijden. Maar waarvan bevrijdt hij ons? Om dat te zien moeten we Genesis 3 begrijpen. Dus ik wil vandaag met jullie Genesis 3, de geworden mens. Ik lees voor jullie Genesis 3. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hen tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben jij? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u me hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslag en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloek is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van een levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de Gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Geliefde broers, zussen in Christus. De afgelopen week is Nelson Gosliswa, zoiets Mandela, overleden. Volgens mij weten jullie allemaal daarvan. Je kunt gewoon niet eromheen in Nederland ook. Een bekende man, een geliefde man in deze wereld. Ik denk wel in de toekomst misschien een van de meest gewaardeerde figuren als men terugkijkt. En waarom? Waarom is Nelson Mandela zo populair? Waarom heeft hij bereikt wat bijna niemand anders bereikt? Internationale faam. Iedereen kent hem. De hele wereld stond stil. Volgens mij is dat omdat hij iets voor elkaar gekregen heeft wat heel weinig mensen voor elkaar krijgt in deze wereld. Hij heeft de onmogelijke waargemaakt, schijnbaar. Hij heeft verzoend wat onverzoenbaar was. Apartheid, blank en zwart stond tegenover elkaar. Mandela zat in de gevangenis. En hij kwam uit 1990. En in plaats van wraak, in plaats van oorlog, preekte hij vrede. Hij keerde de andere wang, zoals Christus ons leert. En zo kwam er vrede. De relaties werden hersteld, tot de mate. En daarvoor waarderen we hem ongelooflijk. Hier is een man die relaties herstelt. En dat de hele wereld dit zo op waarde schat, wijst één hele diepe verlangen van de mens aan. En dat is de verlangen die ik al 2 weken lang ook aanwijst. God heeft de mens geschapen voor relaties, voor eenheid, voor harmonie, voor gemeenschap. Daarvoor zijn we bedoeld. En het is kapot. Het is ongelooflijk kapot, overal. In de wereld is overal verbroken relaties. In de kerk is verbroken relaties. Mensen vinden het lastig om bij elkaar uit te komen. En juist daarom is Nelson Mandela een licht in het duister. Hier is een man die het wel voor elkaar kreeg om de relaties weer heel te maken. Dat waar we allemaal zo naar verlangt. Want ergens diep in ons voelen wij allemaal wel aan, het is niet zo bedoeld. De wereld is niet bedoeld om te zijn zoals ze nu is. Relaties is bedoeld om goed te zijn. We zijn geschapen voor liefde, voor gemeenschap, voor eenheid. Zoals afgelopen 2 weken duidelijk werd, God schiep de wereld zeer goed, heel mooi. De relatie tussen God en de mensen onderling was ongelooflijk goed. Er was heelheid. Wat is gebeurd? Waarom is deze wereld zo kapot gegaan? Waarom is er overal in deze wereld apartheid? Apartheid, dan denk je aan Zuid-Afrika, aan zwart en blank die gescheiden is. Maar apartheid is overal. Ook in Rotterdam woont de allochtonen weg van de autochtonen. Verschillende wijken, mensen begrijpen elkaar niet. Ook in de kerk is apartheid. Mensen die elkaar niet willen spreken. Ze vallen over elkaar heen. Overal is apartheid. Waardoor komt het? Waar komt die gebrokenheid er toch vandaan? Daarover gaan deze preek vandaag, Genesis 3. Het thema van de preek is de gebroken relatie. En als eerst wil ik gaan even heel kort terugkijken, leven voor de relatiebreuk. Met andere woorden, hoe was het voordat de relatie kapot ging? Hierin grijp ik terug op de vorige 2 preken. Het is even nodig om de 2e punt te begrijpen, de breukende relatie. En als 3e, leven met de gebroken relatie. Dus ten eerste, leven voor de relatiebreuk. Duizenden jaren geleden was er een tuin. Een tuin waarvan een man als Nelson Mandela droomde. In deze tuin was alles goed. Mensen en God leefden in harmonie met elkaar. Samen wandelden ze door de tuin. Dat is het beeld die Genesis schept. God en mens samen wandelend door de tuin van Eden. Altijd genoeg eten, genoeg liefde. En in deze tuin woonden de man en de vrouw, Adam en Eva. Ze waren naakt, maar daar waren ze helemaal niet mee bezig. Hun leven was één van harmonie. En vroeg je hun, wie ben jij? wie ben je nu eigenlijk? Dan was hun antwoord, ik ben wie hij is. Ik ben wie God is. Ik ben van hem, ik ben door hem gemaakt. En dat is mijn hele wezen, daar vind ik rust, dat is wie ik ben. En samen met God dansten ze in de dans van de drie-eenheid. Daarin waren ze opgenomen. En nu is deze eenheid, de harmonie tussen God en mensen onderling, de reden waarom de mens zo onbeschaamd naakt kon zijn. Mens, man en vrouw waren niet oordelend bezig. Ze waren niet bezig om te kijken wie ben ik, hoe lijk ik, hoe zie ik eruit. Want dat maakt niet uit. Het enige wat telde, God heeft me gemaakt en hij heeft me goed gemaakt. Punt, klaar, uit. En dus keken ze niet naar elkaar. Ze gingen niet vergelijken van, oh die is zo en die is zo. Er was geen oordeel, geen enkele oordeel. En daarom kon je ook onbeschaamd naakt lopen. Want je was niet bezig met, hoe zie ik eruit, ben ik wel mooi genoeg, ben ik zo, ben ik zo. Ze achtten de een niet mooier of lelijker dan de ander. En de mooiste om dat duidelijk te maken is gewoon denk aan een kind. Een kind die voor de puberteit zit. Of nog iets daaronder. Onbeschaamd kan zo'n kind naakt rondwandelen. Want hij is gewoon niet bezig met ben ik naakt of niet. En zijn hele wezen, zijn hele wie hij is, wordt bepaald door zijn ouders. Moet je, ik heb die voorbeeld al eerder gebruikt, maar denk aan een kind op een schoolplein. Mijn vader die is zo sterk. En mijn moeder die is zo lief. En dat is wie de kind is. Hij is wie zijn ouders is. Hij voelt zich geborgen, hij voelt zich veilig, want zijn vader is goed en sterk. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig was het bedoeld. Eenvoudig weg, mijn vader is goed. Mijn vader is zoals een moeder die mij liefdevol omvouwt, zegt Jesaja over God. En daarin is rust en vrede. En dan loop je als een kind onbeschaamd naakt, want je bent niet meer bezig met wie ben ik. Dus dat is ten eerste wat ik wil zeggen over de situatie voor de zondeval, voor de breuk. Dan is er nog een opvallend aspect aan die paradijsleven. En dat is de bomen. God heeft de mens geschapen om in harmonie met hem te leven. Om met hem mee te dansen. Maar dan wel als een vrijwillige partner. God wil een dans van liefde. En kenmerkend aan liefde is juist het antwoordende. Dat je vrijwillig antwoordt op God. Vrijwillig met hem meedans. Meedans in het harmonie. God heeft dus geen robots gemaakt, geen poppen, maar God heeft de mens gemaakt die met hem vrijwillig in liefde meedansen. En daarvoor staat dus de bomen symbool. In het midden van het tuin zette God twee bomen neer. En die bomen waren gewone bomen. Je moet niet denken aan één boom die, het boom van kennis van goed en kwaad, en die was heel lelijk of zo, of anders dan de rest. Het was gewoon echt gewone, mooie bomen, schitterende vruchten. Die stond in het midden van de tuin. En God zei tegen een mens, daar mag je niet van eten, van die ene boom. Ook al is die mooi, ook al is zijn vruchten goed, daar mag je niet van eten. En telkens als de mens langs die boom heen liep, dan stond hij weer voor die keuze. Voor het besef, daar mag ik niet van eten. Wil ik met mijn God meedansen, dan eet ik er niet van. Wil ik mijn God volgen, dan eet ik niet. Dus die bomen van goed en van kwaad stond symbool voor het keuze van de mens. Wil ik meedansen? Ga ik mee met God? Volg ik hem? Het paradijs, de situatie voor de zondeval, was heerlijk. En het feit dat we allemaal ernaar verlangt, het feit dat Mandela zijn droom in Zuid-Afrika zoveel aansluiting vond, getuigt ervan dat er nog iets van dat in ons harten zit. Als we van apen komen, dan waren we niet zo. Dan hadden we niet die droom van een heerlijke paradijs. Maar wij voelen het allemaal aan. Het echo nog door in ons. Wij verlangen erna. Het kan mooi zijn. Het kan goed zijn. Waarom ging het mis? Wat is er mis met de mens? Dat in het tweede punt. De breuk in de relatie. Ik wil heel kort het verhaal van de zondeval van Eva en de slang vertellen. Ik vertel het een beetje vrij om duidelijk te maken hoe het ging. Het verhaal van de eerste breuk ging als volgt. Op een dag was Eva aan het wandelen in de tuin. Ze zag de mooie bloemen en mooie bomen en overal om haar heen scharrelde de dieren mee. En op een gegeven moment raakte ze in gesprek met een slang. En nu is er veel wetenschappelijk over gezegd, hoe kan dat enzovoorts, maar dat maakt gewoon niet uit, daar gaat deze verhaal helemaal niet om. De slang begon haar van alles te vragen. Verbaasd, zegt hij, is het echt zo? Is het echt zo dat je niet van één van al die bomen mogen eten? Zoveel mooie bomen, mag je echt niet één eten? En Eva zegt, nee, God heeft dat niet gezegd. God zei van, je mag van alles eten, maar van die ene boom in het midden, die mag je niet aanraken. Je mag er niets van eten en als je dat doet, dan val je dood neer. Dan ga je dood. Maar ja, we mogen wel eten van de bomen. En toen zegt de slang, nee Eva, nee, dat is niet zo. God weet dat als jullie van die boom gaan eten, dat jullie worden zoals hem. Dan worden jullie zoals hem, want hij is een God die kan kiezen. Kiezen tussen goed en kwaad. Een God die zelfstandig keuze maken. En dat wil God niet. God wil dat jullie hem volgen. Maar als jij nu van die boom gaan eten, dan kan jij ook kiezen tussen God en goed en kwaad. Dan word je zoals God. Dus gewoon eten. Kijk maar naar de boom. Het is toch gewoon een mooie boom. Zie je wat raars aan de vruchten? Gebruik je verstand. Eet toch gewoon. Eva keek naar de boom, luisterde en dacht, ja, het lijkt goed. De vruchten lijken heerlijk. Waarom niet gewoon eten? Er is toch niets fout met het boom. Zo slecht is het niet. En bovendien, gesteld dat het waar is, dat ik de wijsheid van God kan krijgen, dat is toch iets heerlijks, iets om te begeren. Dus ze plukte een vrucht, at ervan, gaf wat aan haar man en die at ook. Tot zover het verhaal van Genesis. Nu wil ik uit deze verhaal twee dingen duidelijk maken. Ten eerste hoe wij dit ook allemaal doen. Het verhaal lijkt echt een ver van ons bed show. Een sprookjesachtig, een slang die praat, een boom enzovoort. En toch, de keuze die Eva maakt is een keuze die wij volgens mij allemaal ook maken. Hoe meer ik bezig ben met Genesis 1, 2, 3, hoe meer ontdek ik, dit is het verhaal van ons. Het is niet het verhaal van Eva, het is ons verhaal. Dat wil ik zo gaan duidelijk maken, hoe dat werkt. De tweede wat ik hieruit wil duidelijk maken is wat de kern van zonde is. Wat is nu de kern van zonde? Wat gaat hier echt mis? Nou, eerst hoe wij dat ook doen. Denk je in dat jij een bepaalde zonde heeft? En volgens mij kunnen we allemaal wel een voorbeeld bedenken. Ergens in ons leven is iets waarvan wij weten, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat wil ik niet, dat vindt God niet goed. Je weet het, dat hebben we allemaal. Gestel nu dat iemand naar jou komt en zegt van, weet je, Piet, Klaas, Jan, zo, al die namen zijn hier, ik moet andere namen bedenken. Weet je, Ruard, dat mag echt niet. Dat mag niet, dat is tegen Gods wet. Wat is jouw eerste reactie? Dat bepaal ik zelf wel. Wie ben jij nu? Ben jij zoveel beter? Ik bepaal toch heus zelf wel wat ik mag en wat ik niet mag. En met die klein voorbeeldje wil ik maar iets duidelijk maken. En dat is dat wij ten diepste, net zoals Eva, zelf wil bepalen hoe wij leven. Hoe wij ons leven gaan invullen. Wij willen geen autoriteit, geen gezag van boven die zegt van zo en zo moet het. De jongere weet vast hoe dat voelt. Je wil geen ouder die zegt van dit en dit moet je. Ik bepaal het zelf wel. Ik mag toch mijn eigen leven bepalen. Het zit heel, heel diep in ons. En ik wil dit nog verder gaan uitdiepen. En dan neem ik jullie mee naar de keuken van preken maken. Op de theologische school leren wij, wil je mensen overtuigen in deze tijd nog? Dan moet je de nut en de functie van dingen aanwijzen. Met andere woorden, je kan niet meer gewoon zeggen van God verbiedt dat je niet steelt. Dat kan niet meer. Want doe je dat, dan zeggen mensen ja en... Maar je moet gaan wijzen van ja, het is negatief om te stelen voor jou. Het heeft slechte gevolgen voor jou. Het is dit en het is zo en enzovoorts enzovoorts. En pas als je de functie gaat aanwijzen van een gebod, als je laat zien waarom het niet kan, dan zal mensen het misschien overnemen. Maar als je zo bezig bent, als dat klopt, en volgens mij klopt dat, wij willen geen geboden meer zomaar. Wij willen begrijpen waarom het niet mag. Wij willen zelf bepalen of wij gaan volgen of niet. Als dat klopt, wie is dan een God? Wie is dan een God? Bepalen wij dan niet zelf wat wij willen? Wat leuk is voor ons, wat past bij ons? Zijn we niet zoals Eva bezig? Eva keek naar de boom. De vruchten zijn goed. De vruchten zijn goed. Ja, God heeft het vast anders bedoeld. Eva had vast net zoals ons duizend en één redenen waarom zij toch gewoon van die boom at. Want de vruchten leek toch gewoon goed. En zo zijn wij ook vaak bezig. We hebben onze redenen waarom we zonde doen. We hebben excuses daarvoor. Maar ten diepste zijn we gewoon ongehoorzaam tegen die eenvoudige gebod. Je mag niet. Je mag niet stelen. Je mag niet dit. Je mag niet zo. En hierin zit ook de diepste weerstand van een ongelovige, maar volgens mij ook van ons vaak, tegen het evangelie. Jezus komt namelijk en hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en de leven. Punt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij. Niet volg mij als het jou ligt. Niet volg mij als je het begrijpt. Volg mij. Volg mij gewoon. Leg je eigen wil apart. En volg mij. Vertrouw mij. Gehoorzaam mij. Dat is het paradijsgebod. Die boom in het midden. Het is niet logisch dat God vraagt, je mag er niet van eten. Want het is een gewone boom. Het is geen logica. Maar eenvoudigweg, volg mij. Eet er niet van, want ik zeg het. Zo eenvoudig zit het. Volg mij. Dit klinkt nu een beetje als zoals vroeger altijd gezegd werd, van geloof gewoon. Heb je vragen, geloof gewoon. Alle twijfels weg, alle vragen weg, enzovoorts. Maar dat is de andere extreem. Een extreem die niet nadenkt en die bijna automatisch God volgt zoals een slaaf. Als een kind mag je die vragen gaan stellen, je mag bezig gaan, worstelend. Heere God, waarom niet? Maar doe het met God. Doe het met God. En laat Hij God zijn. Laat God God zijn. Met andere woorden, ook als je het niet begrijpt. Leg je daarbij neer. In de opzicht van, Heere God, ik begrijp er niets van. Ik vind het vreselijk wat u van mij vraagt. Het is geen makkelijke gebod dit. Geef mij de kracht om het te begrijpen. En indien ik het niet begrijp, geef mij de kracht om te volgen. Ook al begrijp ik het niet. Want ik ben mens. U bent God, de Almachtige. Dus hopelijk is iets duidelijk geworden met deze lange verhaal, misschien te lang, over wat de breuk is. De breuk is de mens die niet meer een God wil boven hem, maar die zelf wil bepalen, zelf God wil zijn. Breuk is de breuk van ons allemaal. Wij willen ons eigen leven bepalen, zelf God zijn. En nu, wat is de kern van zonde? Eva doet iets heel kleins, Eva en Adam. Ze aten een vruchtje. Misschien helemaal niet zonder allemaal slechte bedoelingen. Half naïef. Ze aten gewoon een vruchtje. En toch volgt op die ene daad, vrij kleine daad, volgt de zondeval en volgt Gods vloek over de hele mensheid. Heftige woorden als je vers 14, 15, 16 tot 19 leest. Er volgt een heftige vloek op deze ene kleine daad. Eet maar even een vruchtje. Waarom reageert God zo? Waarom zo woedend? Dat kan je bij heel veel dingen en gebeurtenissen in de Bijbel afvragen. God reageert op dingen waar wij van denken, het is toch niet zo groot, reageert hij heel heftig. Waarom? Omdat ten diepste Eva's keuze niet maar een keuze is voor ik neem even een appeltje. Oh, het is geen appel. Een vrucht. Toch de kinderbijbel. Ik neem een vrucht. Maar Eva's keuze is tegen God. Tegen haar vader. Zij stapt uit die relatie weg. En gaat apart staan. Wil zelf God zijn. En dat is de kern van zonde. Zonde is niet maar een daad. Iets dat je even doet. Maar zonde gebeurt altijd in een relatie. Het gebeurt in een relatie en daardoor is het een keuze tegen hem. Die appel is een keuze tegen Gods gebod. Tegen hem. En voor haarzelf. De zonde gebeurt altijd in een relatie. En ik wil met een voorbeeld duidelijk maken wat dat dan ook betekent. Gestel dat er een man is die pornografie verslaafd is. En elke avond, hij weet het is fout, hij is christen, hij weet het is fout. Maar elke avond gaat hij naar God en hij bidt, Heere, vergeef mij mijn zonde. En dan denkt hij, het is weg, het is over, voorbij. En hij zegt niets naar zijn vrouw daarover. Hij leeft alsof er niets is. Hij hanteert de pornografie met andere woorden als een gewoon losstaande daad, een zonde. Klopt dat? Klopt dat? Wij voelen allemaal aan dat het niet klopt. Het is niet maar een daad, een zonde. Maar door pornografie te gaan kijken, gaat die man tegen zijn vrouw in. Hij kiest voor andere dingen dan zijn vrouw. Er gebeurt wat in die relatie. Die relatie gaat kapot. En dat is de wezen van zonde. Het is niet maar een daad. Maar het is iets dat gebeurt in een relatie. En nu is mijn vraag aan ieder van jullie en aan mezelf. Heb je dat nog? Ervaar je dat nog? Leef jij in een relatie met God? Of doe jij zonde en is het gewoon maar een daad? Gewoon iets die ach, ik heb het gedaan, Heere God, vergeef mij. Indien het zo gaat, dan moet je jezelf toch echt afvragen, leef ik in een relatie met God? Want als zonde niet ons gebeden beïnvloedt, als we gewoon door kunnen gaan met zonde alsof het niets is, is er wel echt een relatie? Een man die pornografie kijkt en gewoon door kan gaan alsof het niets er is, heeft hij wel echt een relatie met zijn vrouw? Nee, zullen wij zeggen. Er is duidelijk niets, want anders kan je dat niet meer richting je vrouw doen. Zo is het ook met zonde. Het is in de relatie. En daarom is het enorm en heeft het gevolgen op je relatie. En indien wij dus kunnen bidden alsof het niets is, is die relatie er wel. Goed, tot zover over de kern van zonde. Nu de gevolgen van zonde, de gevolgen van de breuk. Dat is nog steeds de tweede punt, die is vrij lang, de derde is weer kort. Dus als jullie al moe zijn, dan het duurt niet heel lang. Ik wil twee gevolgen toelichten, uitlichten. Het eerste, het besef van eigen naaktheid. En de tweede is de gebrokenheid, het sterven, de dood, vers 19. Dus het eerste gevolg dat Genesis noemt is, man en vrouw at van de vrucht. En opeens gingen hun ogen open en ze beseften dat ze naakt zijn. Zoals ik al liet zien in de eerste punt, aanvankelijk was Adam en Eva niet meer bezig. Zoals een jonge kind, ze waren gewoon bij God. Daar was het goed, daar was het veilig. Dus waren ze niet bezig met hoe ze zijn, wie ze zijn. Maar toen besloot Adam en Eva, ik wil zelf God zijn. Met andere woorden, ik wil zelf gaan bepalen wie ik ben. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen identiteit. Ik stap weg van God, weg uit die dans waar ik eerst was. En ik ga zelf bepalen. En opeens werd ze bewust van wie ze zijn. Ze keken naar beneden, ze keken naar de ander. En ze ontdekken, het is allemaal zo kwetsbaar. Zo klein. Zo gebroken. Zo verschillend van elkaar. En opeens werd het onveilig. En waarom werd het onveilig? Het werd onveilig, omdat als zodra wij een eigen identiteit gaan bouwen, wij het altijd doen ten koste van een ander. Altijd. Dat zie je in Genesis. Adam, wat is de eerste wat hij doet? De vrouw die u mij geeft. De vrouw. U heeft het verkeerd gedaan, zegt hij zelfs naar God. U gaf mij die vrouw. Een eigen identiteit gaan ten koste van een ander. En dat doen we allemaal. Als jij mooiheid belangrijk vindt, dan doe je dat door te denken van ik ben mooier dan die en die en die. Als jij jezelf een goede christen vindt en daarom denkt dat jij wel iemand mag zijn, dan doe je door te denken van ik ben niet zoals hem en hem en hem. Misschien vind jij jouw verdraagzaamheid zo belangrijk. Ook dat gaan weer ten koste van een ander. Altijd gaan onze eigen identiteit ten koste van anderen. We drukken anderen weg om er zelf te kunnen zijn. Om zelf te kunnen zeggen, ik ben wie ik ben. En dan wordt het onveilig. Het wordt echt vreselijk onveilig. En ja, dan gaan we onszelf bedekken. Zoals Adam en Eva, vijgenblaren. Ze bedekken zichzelf, want het is niet meer veilig. We bedekken onszelf. We doen van alles om anderen niet te laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe gebroken. Hoe eenzaam. Hoe onzeker. Hoe zondig. We houden de goede kant boven. Zoals een jongere tegen mij zeggen, iedereen heeft maskers aan. Iedereen heeft een masker. Ze doen alsof ze zo zijn, maar ondertussen zijn ze zo. Maskers. En dat speelt ook in deze gemeente. Dat werd duidelijk uit de kerkspiegel. Mensen voelen zich niet altijd veilig bij elkaar. Want iedereen heeft zo zijn eigen bedekking. En niemand durft open doen. Want het is allemaal onveilig geworden. Van wat gaan anderen van mij zeggen? Wat gaan anderen van mij zeggen als ik dit doen of zus doen of zo doen? En dus bedekken we onszelf. En ironisch genoeg doen we het allemaal. Hoe meer we onszelf gaan bedekken met kleren, hoe meer het wordt. Het wordt een cirkelgang van kwaad. Bedekken, bedekken. En dan gaan de anderen ook weer bedekken, want die voelt ook niet meer veilig. Dus we bedekken onszelf richting elkaar. Maar we bedekken ons ook richting God. Adam en Eva is niet alleen schaam richting elkaar. Ook naar God. Als God vraagt, waarom kruip je weg? Ja, ik ben naakt. Ook richting God gaan we ons bedekken. Want wij willen zelf God zijn. En die bedekking zit in allerlei verschillende dingen. De een bedekt zich dus met goede werken. Die komt bij God aan en ik zie er goed uit, God. Ik heb mooie werken, ik heb goed gedaan. Ik ben dus waardig om uw kind te zijn. Bedekken. En gaan zo maar door. Zo heeft een ieder zijn eigen manier om naar God te komen en zijn eigen naaktheid, zijn eigen kwetsbaarheid te bedekken. Dus je hebt de moralistische manier, als ik het zo mag noemen. Dus dat je iets neemt in jezelf, dat aankleedt en zegt van ja, ik ben waardig. Maar je hebt de andere manier en dat is ook gewoon een manier dat je leeft alsof God er niet is. De relativerende manier. En dat is wegkruipen. Wegkruipen voor God, dat zie je Adam ook doen. Hij kruipt weg alsof God er niet is. Zo zijn we bezig sinds het zondeval. Bedekkend richting elkaar, richting God. Wegkruipend. Goed, dat is het eerste, naakt zijn. Dat is het eerste gevolg. We worden naakt, we worden kwetsbaar. De tweede, sterven. Het is een kort stukje. In mindere of meerdere mate ervaren we dit allemaal wel. De relatie tussen mens en God brak. God, de levensboom, de levensader, die relatie ging kapot. En dus werd de mens tijdelijk, is de mens als een kwijnend vlam, langzamerhand doof je uit. Als je gelukkig bent 80, 100 jaar, maar ook niet altijd. Sterven is helemaal deel van ons. En niet alleen deel van één moment, maar in het vloek zit het overal. Man en vrouw zal werken, man zal werken, hij zal werken in de zweet van zijn aanschijn. Als zij het niet doen, komt er geen eten, komt er geen brood op tafel. En dan komt het sterven. Dus het hele leven wordt één groot gevecht, één groot knokpartij tegen de naderende dood. En ook voor de vrouw, langs het randje van de dood komt leven. Langs het randje van de dood komt leven, vreselijke pijn, en dan komt het leven. Het sterven ligt op het loer. Het is heftig, leven en dood is in een constant gevecht. En alles vechten we tegen die natuurlijke afbraak. En toch sterven we allemaal, zelfs in Mandela. En dit brengt me bij de derde, het punt leven met een gebroken relatie. Als ik mijn preek, of als Genesis nu zou stoppen na die vloek, dan had Darwin gelijk. Dan is het leven enkel een gevecht waar de sterkste overwint. Dan is het leven enkel iets pijnlijks. Als je wil lezen over het gevolg van de vloek, ga lees Darwin. Die beschrijft het als geen ander, hoe pijnlijk het leven is, zonder hoop op deze aarde. Maar er is hoop, ook in Genesis 3. Is er hoop. Kijk maar naar Adam. Hij noemt zijn vrouw Eva. Moeder van de levenden betekent dat. En daarmee zegt hij, ja, er is dood. Er is overal is er dood. Maar er is hoop. Eva heeft hoop. En waarom zegt hij dat? Waar komt dat vandaan? Dat komt uit Genesis 3 vers 15. Het is een hele bekende vers. Het wordt de moederbelofte genoemd. De belofte, de eerste belofte, die vertelt van hoop. God zegt tegen de slang, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslag en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Hier ligt het hart van de mens een strijd om telkens weer boven te komen. Hier is de reden waarom een Mandela zo geliefd is. God heeft in de mens na de zondeval een zaad van hoop geplant. Net zoals hij die andere dingen, de pijn van de vrouw en de hard werken, deel gemaakt heeft van de schepping. Zo heeft hij deel van de schepping die hoop gemaakt. Er is hoop. Want ooit komt er een overwinning. Ja, er zal pijn komen. Je zult in de hiel gebeten worden en dat doet blijkbaar enorm pijn. Maar er zal overwinning komen. Dus de hoofd van haar, zij verbrijzelen in je kop. De slang zal verbrijzeld worden. En die hoop, dat zie je overal in de mensengeschiedenis. Altijd weer hoop de mens. Hoop de mens ergens dat het goede gaat winnen. Dat een goede zegen vieren. En daarom wordt de Mandela verheerlijkt. Want hier is een stukje. Een stukje iets van, misschien kan het weer goed komen. Misschien kan we weer richting de paradijs. Maar Mandela is overleden. Mandela heeft iets laten zien van dat. En zo waren er meer leiders die iets lieten zien van wat vroeger was, van de heelheid. Maar Mandela heeft het niet gehaald. Hij stierf zoals alle mensen. Zuid-Afrika is nu nog een gebroken wereld. Mandela is het niet. Want hij kan de gevolgen van het zondeval, kan hij niet opheffen. Hij kon de naaktheid van de mens en de mens die zichzelf steeds weer bedekken, dat kon hij niet weghalen. Ten spijte van zijn goede voorbeeld, ten spijte daarvan dat hij iets daarvan deed. En de dood die altijd maar weer komt, ook dat kon hij niet weghalen. En dat is het probleem van de mens. Als Christus het antwoord is, wat is de vraag? Dat is de vraag. Wij zijn zo pijnlijk, zo kwetsbaar, naakt. En we bedekken ons constant. Hoe kunnen we daarvan bevrijd worden? Want het is een cirkelgang. Een vreselijke cirkelgang die ons telkens weer gevangen neemt. Dat doen we allemaal naar elkaar. Hoe worden we daarvan bevrijd? En de dood, telkens weer komt die. Hoe worden we daarvan bevrijd? De antwoord is Christus. Kerst. We leven er naartoe. We geloven dat in Christus die cirkelgang van kwaad doorbroken is. Dat er heling is, redding is. Ik wil heel klein iets daarvan laten zien. In de kerstpreek ga ik wat veel meer toelichten van wat nu precies Christus, hoe hij dat doorbreekt, ons kwaad. Twee dingen. Naaktheid. Wij bedekken onszelf steeds. Wat wordt er over Christus verteld? Filippenzen 2. Hij legde zijn goddelijkheid af. Hij werd slaaf. Naak stierf hij aan een kruis. Hij doorbrak die cirkelgang. Door niet zichzelf te ging verdedigen. Niet te komen met zijn macht. Maar een liefde zichzelf te geven. En de dood. Christus stierf. Net als een Mandela. En het leek allemaal hopeloos. Komt er nooit een einde. Maar hij stond op. En daardoor is de overwinning verzekerd. Voor een ieder van ons die gelooft in hem. Op kerst meer daarover. Amen.